Vanavond twee hele bekende teksten uit het boek Zacharia. Ik denk dat u de teksten wel zo ongeveer uit uw hoofd kent. Zacharia 9, vers 9 en 10. Zacharia 9, vers 9 en 10. Daar lezen we: jubel luide, gij dochter van Sion. Juicht, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezel. Op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt teniet gedaan. En hij zal de volken vrede verkondigen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van rivier tot de einden der aarde. Tot zover dit prachtige stukje, deze twee prachtige messiaanse teksten uit het boek Zacharia. Het gaat hier dus over de intocht van de koning. De intocht van de koning. Zie, uw koning komt tot u. Die intocht, dat begint met het woordje jubel luide, gij dochter van Sion. Als je hier zo dit vers leest, dan ontkom je niet aan de gedachte dat eens David diezelfde intocht maakte in Jeruzalem. En dat de vrouwen langs de kant van de weg stonden om de overwinning te bejubelen. En misschien is het goed om dat even erbij op te slaan. In 1 Samuel 18 kunt u dat lezen. In Christus wordt de geschiedenis van David herhaald. Als je de geschiedenis van David leest, dan kun je dat bijna één op één leggen met de geschiedenis van de Heer Jezus. Er zijn zoveel overeenkomsten tussen David en Jezus. We zien hier in 1 Samuel 18, vers 6 en vers 7. 1 Samuel 18, vers 6 en 7, daar staat: het geschiedde echter toen zij thuis kwamen, dat David na de overwinning op de Filistijn terugkeerde, dat de vrouwen uit alle steden van Israël koning Saul onder gezang en in rijdans tegemoet gingen met tamboerijnen, vreugdebetoon, de triangels en de dansende vrouwen zongen een beurtzang en zeiden: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Ik had er wel eens bij willen staan toen dat gezongen werd. Ik heb één keertje het meegemaakt dat een hele groep jongelui op het plein voor de westelijke muur, voor de klaagmuur zal ik die noemen, op vrijdagavond aan het beurt zangen waren en een prachtige slier te maakten en ze zongen daar op dat plein. En toen dacht ik van ja, dat kan geen enkele Nederlander hen nadoen. Daar moet je Jood voor zijn. En wat hebben ze daar gezongen, daar op dat plein? Ik weet, ja, toen wij de laatste keer waren met een groep in Jeruzalem, toen was er ook een heleboel schoolkinderen die daar ook in diezelfde hotel waren. En die waren ook zo heerlijk aan het zingen. Weet je nog, Marlene? Prachtig, hè, hoe die kinderen daar, dat doen de kinderen in Nederland niet. Ik heb al heel veel moeite om de kinderen van de Bijbelklas aan het zingen te krijgen. maar die kinderen daar, opgeschoten jongelui, die waren aan het zingen met elkaar en blijdschap met elkaar. Nou, hier zie je dat deze vrouwen David en Saul tegemoet gaan. En daar wordt me dat toch gezongen in rijdans en in beurtzang met triangels. Zijn dat die drie dingetjes? Nou, die hadden ze toen dus ook al. Daar kon je dus ook mooi mee spelen met tamboerijnen. En ze halen daar als het ware de koning binnen. Nou, wat er toen gebeurde, dat gaat nu weer gebeuren. Maar het is ook gebeurd toen Jezus naar Jeruzalem kwam. Toen Jezus naar Jeruzalem kwam, ik zal u dat even voorlezen. U hoeft het niet op te slaan. Marcus Matthäus, Lucas en Johannes. Het is een van de weinige keren dat alle vier de evangelisten over eenzelfde gelegenheid allemaal schrijven. Dus het is kennelijk heel belangrijk. En Marcus die zegt dat ze zongen gezegend het koninkrijk van onze vader David. Dat zei Marcus. Matthäus die schrijft dat ze zongen Hosanna, de zoon van David. Lucas die schrijft gezegend hij die komt, de koning. In de hemel vrede. In de hoogste hemelen de eer van God. Dus nog niet op aarde vrede. Maar Lucas zegt in de hemel vrede. En dat lezen we ook van, met name in Lucas, dat Jezus, want ze kwamen Jezus al binnenhalen toen hij op de glooiing van de Olijfberg was. Dat betekent dat deze mensen al uit Jeruzalem kwamen naar Jezus toe, toen hij nog aan de andere kant van de Olijfberg kwam. Want dan staat er, en toen hij op de glooiing van de Olijfberg kwam, zag hij Jeruzalem liggen. Maar toen waren ze al lang bezig met hem binnenhalen. En ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, maar de Jezus zat niet alleen op een ezelsveulentje, maar er liep er ook nog eentje naast. Er waren twee ezeltjes. Nooit geweten? Nee, hè? Er staat in de Bijbel, in Matthäus meen ik, dat ze naar die plek gingen en dat ze de ezelin met het jong meenamen. En de moeder die liep er ook bij. En het ezelsveulentje, daar zat Jezus op. Staat daar letterlijk. Nou, zo ging de heer Jezus naar binnen. En toen, dan staat er in de Bijbel dat de heer Jezus op de Olijfberg kwam en toen Jeruzalem zag liggen. En dan begint de heer Jezus te wenen. En dan roept hij het uit, Jeruzalem, Jeruzalem, zoals een hen haar kuikens heeft willen vergaderen, zo heb ik jullie willen vergaderen. En dan zegt er Jezus, en moet ik denken aan de toespraak van Willem Glashouwer een poosje geleden, dan zegt er Jezus, thans is het voor jullie ogen verborgen. Thans is het voor jullie ogen verborgen. Maar eens zullen ze de koning zien. Johannes, die schrijft over de intocht in Jeruzalem, dat ze roepen en zingen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël. En dan staat er, wees niet bevreesd, gij dochter Sions. Zo heeft elke evangelist, Marcus, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, deze intocht in Jeruzalem beschreven. En hele kleine accentverschillen, die maken het eigenlijk zo mooi en zo compleet. Er wordt hier gezegd, als we weer even teruggaan naar Zacharia 9, daar staat jubel luide, gij dochter van Sion. Gij dochter van Sion, juicht gij dochter van Jeruzalem. Wat is het verschil tussen Sion en Jeruzalem? U zegt geen, in wezen niet. Maar weet u, Jeruzalem is begonnen met Sion. Wij hopen eind dit jaar of in oktober de stad Sion, de echte stad Sion, te bezoeken. En de stad Sion ligt buiten de stadspoort. Want de stad Jeruzalem is helemaal opgeschoven. Maar de stad Sion ligt ten zuiden van het Tempelplein. En daar zijn wat ruïnes gevonden van het oude paleis van David. Daar zijn zelfs ook de koningsgraven teruggevonden. Daar is ook de tunnel van Hiskia. Dat is een prachtig mooi stukje. Maar daar is Sion begonnen. Dat is de burcht Sion die David overwonnen heeft toen hij net koning werd. En van daaruit heeft Jeruzalem zich uitgebreid naar boven, naar de bovenstad en de tempel gebouwd. Maar daar lag het begin, Sion. En Sion is uiteindelijk uitgegroeid tot Jeruzalem. Misschien heeft u wel een kaartje achter in de Bijbel, dan wordt het soms wel eens aangegeven, zo die tekeningetjes, zo hoe Jeruzalem gevormd werd uit de heuvel, de berg, de burcht Sion. Hier wordt geroepen, juicht, jubel luide gij, dochter van Sion. En dochter van Jeruzalem. Waarom wordt het woordje dochter hier gebruikt? Het is eigenlijk heel wonderlijk dat hier de profeet het woordje dochter gebruikt. In een andere vertaling wordt hier het woordje gebruikt, gij maagd, Sion. Gij maagd, Jeruzalem. Het heeft hier te maken met de reinheid van Jeruzalem. De reinheid van Sion. Want als de Heer Jezus zal komen, als de Heer Jezus Jeruzalem binnen zal rijden, dan zal het Joodse volk eerst gereinigd zijn. En hij zal zijn volk op deze manier mogen ontmoeten. De term dochter kun je verschillende keren ook terugvinden. Ik zal u er eentje noemen, bijvoorbeeld in Jesaja 1 vers 8. Daar wordt deze uitdrukking ook gebruikt. In Jesaja 1 vers 8, daar wordt gesproken over de dochter van Sion is achtergebleven. Jesaja 1 vers 8, en voor degene die schrijven, u kunt dezezelfde uitdrukking twee keer terugvinden in Zefanja 3 vers 14, waar ook gesproken wordt over de dochter van Sion. En dan staat hier, uw koning komt. Mensen, laten duidelijk zijn dat de Heer Jezus, hè, als hier staat uw koning komt tot u, dat de Heer Jezus de koning der Joden is. En hoewel heel veel mensen daar misschien wat anders over denken, in de Bijbel staat nergens dat de Heer Jezus de koning van de kerk is. Nergens. Hij is onze bruidegom. En hij is het hoofd van het lichaam. Maar in de relatie met Israël zien we heel duidelijk dat Jezus zal komen voor Israël als de koning. Hij komt voor de gemeente niet als de koning. Hij komt voor de gemeente als de bruidegom. En hij komt voor Israël als de koning. En daarom is het zo mooi. Als u kijkt in Johannes 19 vers 15, als de Jezus bij Pilatus staat, dan zegt Pilatus letterlijk in Johannes 19 vers 15, misschien vers 13 te beginnen. Pilatus dan hoorde deze woorden en hij liet Jezus naar buiten brengen en zette zich op de rechterstoel op de plaats genaamd Lithostrotos, in het Hebreeuws Gabbata. En het was voorbereiding voor het Pascha, ongeveer het zesde uur. En hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Hij was de koning van Israël. En daar zaten zij dan schreeuwden, weg met hem. Weg met hem, kruisigt hem. Pilatus zei tot hem, moet ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning, alleen de keizer. Nou, inderdaad, Jeruzalem heeft gerekend naar de tijd van Josia, de laatste koning van Juda die gevallen is, gedood is op Harmageddon. U kunt erover lezen in het eind van twee kronieken, dat is de laatste koning die recht deed wat in de ogen des Heren was. En daarmee is het koningschap voor Israël voorbij. En dat is al vanaf vandaag gerekend al ruim 2500 jaar geleden. Dus het koningschap voor Israël hield toen al op. Toen kreeg Egypte het voor het zeggen in Jeruzalem en later Nebukadnezar in Jeruzalem. En vanaf dat moment is er geen koning meer geweest in Jeruzalem. En toen kwam de koning en toen zei Pilatus, moet ik dan je koning kruisigen? En dan zegt het volk, wij hebben geen koning. En dan staat er, alleen wij hebben de keizer. Nou, dat heeft het Joodse volk wel geweten. Ze hadden de keizer. Keizer Titus die kwam in 70 na Christus, heeft Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest, de Joden wereldwijd verspreid. Het Joodse volk, ja, thans ziet gij het nog niet, hè? Het is nog steeds verborgen voor hun ogen. Maar er staat zo mooi in Jesaja, uw ogen zullen de koning in al zijn heerlijkheid aanschouwen. En dat gaat gebeuren, maar nu nog niet. En daarom zegt er Jezus, misschien wel goed om dat even op te slaan in Matteüs 23. In Matteüs 23, daar zegt er Jezus. Vers 37, Matteüs 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. En gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heer. En mensen, het is wel goed om even te weten dat als u twee bladzijden terugkijkt in die Bijbel, dan ziet u dat in Matteüs 21 al de intocht in Jeruzalem geweest is. Kijk maar in hoofdstuk 21 vers 1, daar heb je de intocht in Jeruzalem. Dus als de Heer Jezus zegt hier, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren, dan doelt de Heer Jezus dus niet op die intocht in Jeruzalem die al geweest is. Want die is al geweest. Maar dan doelt er Jezus op de intocht in Jeruzalem in de toekomst. Waar we net over gelezen hebben. Jubelluidig, gij dochter van Sion, want uw koning zal komen. Hij komt tot u. En dan staat er, hij is rechtvaardig. Er is zoveel onrechtvaardigheid in deze wereld. Maar als Jezus komt, dan komt hij met rechtvaardigheid. Je kunt je blauw en groen ergeren aan alle onrechtvaardigheid om je heen. En je ziet het heel veel om je heen. Als je ziet hoe de machten, de grootmachten van vandaag, rollenbollend over elkaar heen rollenbollen. Als we het dan over Amerika hebben en over Poetin. Dan denk je, wie is nou de meest waarachtige? Hè? Als we kijken hoe Amerika zijn steun gegeven heeft aan groeperingen in Noord-Afrika, in Egypte, in Syrië, dan denk ik van, dat is ook niet allemaal even kuis geweest. En als we zien hoe Poetin zijn belangen wil beschermen, en dat is ook niet allemaal even kuis geweest. Er is zoveel onrechtvaardigheid in deze wereld. En met z'n allen, met de Verenigde Naties boven aan de kop, aan de top, zullen we er nooit uitkomen. Het zal alleen vrede worden als Jezus terugkomt. Want hij komt terug met gerechtigheid. En elke koning, elke heerser is altijd uit op zijn eigen belangen. Zijn eigen financiën veiligstellen, zijn eigen legermacht veiligstellen. Het gaat allemaal om jezelf. En we zien hier, als de Heer Jezus komt, dan komt hij in de eerste plaats rechtvaardig. Hij zal het recht brengen op deze wereld. Ten tweede staat er, hij komt zegevierend. Hij komt rechtvaardig, maar ook zegevierend. In het Hebreeuws wordt hier een woordje gebruikt, wat je ook zou kunnen vertalen. Hij komt overwinnend of hij komt reddend naar deze wereld. Om deze wereld te redden van de ongerechtigheid. En dan als derde staat er, en hij komt nederig. Misschien is het best wel eens goed om daar eens over na te denken. Als de Jezus in heerlijkheid komt, komt hij dan met, als het ware, hoogmoedig, of komt hij nederig naar deze wereld? Ja? Het is heel wonderlijk dat hier staat, hij komt nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst. En dan vraag je natuurlijk af, komt de Jezus nou op een groot wit paard? Of komt hij nou op een ezel? Het is bekend dat, misschien wel goed om te zien dat deze profetie met een ezel al gebruikt wordt door Jacob, die zijn zonen zegent. weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, maar Jacob die zegent zijn zonen allemaal en ook Juda. En weet u wat voor zegen hij aan Juda meegeeft? In Genesis 49, daar staat in vers 10, Genesis 49 vers 10 tot en met 12. In de eerste plaats wordt Juda in het negende vers vergeleken met een leeuw. Juda de leeuw. De koning onder de dieren zou je kunnen zeggen. En dan staat er in vers 10, de scepter, de regeringsstaf zou je kunnen zeggen, de scepter zal van Juda niet wijken. Noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En dan komt het. Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden. En het jong zijner ezelin aan de wingerd of aan de rank. Hij zal zijn kleed in wijn wassen en in druivenbloed zijn gewaad. Hij zal donkerder van ogen zijn dan wijn en witter van tanden dan melk. Hier wordt een profetie gegeven door Jacob over Juda. Hier wordt gesproken over de ezelin en het jong van de ezel. En het heeft alles te maken met zijn heerschappij. Hier wordt ook gesproken over een kleed dat als het ware in bloed gedompeld is. Nou, dat spreekt Juda al uit. Nou, ik denk dat dit zo'n... Nou, ik denk zo'n... wanneer zal dat geweest zijn? Zo'n 1700 jaar voor Christus ongeveer. Dat is een end. Hele tijd geleden heeft Jacob deze zegen over Juda uitgesproken. En in het laatste boek van de Bijbel, dan lees je in Openbaring 19, als Jezus uit de hemel komt, dan zien we niet in de eerste plaats dat als de Jezus terugkomt, er staat in Openbaring 19 niet direct dat hij naar Jeruzalem gaat. Maar misschien wel goed om dat even te lezen, vers 11 tot en met 16. En ik zag de hemel geopend, Openbaring 19 vers 11. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Nou, hier zien we dus dat de Heer Jezus uittrekt met een wit paard. En hij velt vonnis en voert oorlog. Een wit paard is altijd een beeld van een paard is een strijddier. Een paard wordt in de strijd, in de oorlog ingezet. Het is een oorlogsdier, een paard. Terwijl een ezel of een muilezel, dat zie je ook wel eens in het verleden, dat heeft te maken met de strijd is voorbij. Er is vrede, er is rust. Er hoeft niet meer gestreden te worden. En ik denk, als de Jezus uiteindelijk als de koning Jeruzalem binnenkomt, dan is de strijd voorbij. Dan is de strijd gestreden. En dan komt hij inderdaad in vrede naar het volk. En dan zal inderdaad werkelijkheid worden, wat in Psalm, misschien goed om dat even te lezen, Psalm 118 staat. In Psalm 118... In Psalm 118 lezen we in vers 22 of vers 19 te beginnen. Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid. Ik zal daardoor binnengaan, ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heren. Als Jezus Jeruzalem binnen zal gaan, dan zal de poort geopend worden. En u weet, de poort naar het oosten is op dit moment nog steeds dichtgemetseld. Maar als Jezus zal komen, dan zal de poort geopend worden. En dan staat er in vers 22, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. Van de Heer is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en ons daarover verblijden, verheugen. Och Heer, geef toch heil. In het Hebreeuws staat hier heel eenvoudig, och Heer, geef toch heil. Daar staat het woordje Hosanna. Dat is geef heil. Och Heer, geef toch voorspoed. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Wij zegen U uit het huis des Heren. De Heere God, Hij heeft het voor ons doen lichten. Bind de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Hier staat zoveel, het is zo mooi, dat David profetisch hier laat zien dat eens de Messias door de poort binnen zal komen. En dat er geroepen zal worden, Hosanna, Heere, geef toch heil. En we weten dat, dat hebben we zondagavond ook gehoord, dat de Heer Jezus op de 10e van de maand Nissan Jeruzalem binnenreed. En dat hij als het ware toen al aan de hoornen van het altaar vastgebonden werd als het feestoffer. En dat het Joodse volk hem bevraagd heeft en de Farizeeërs hem verzocht hebben. En dat hij 4 dagen als het ware ondervraagd is. En op de 14e van de maand Nissan is hij als het lam geslacht. Zoals het in Exodus ook voorgeschreven staat. Maar uiteindelijk zal hij komen als de Heer der Heren, als de Koning der Koningen. En ja, wat is het geweldig dat als de Heer Jezus met zoveel blijdschap binnengehaald wordt, dat wij deel mogen hebben aan deze blijdschap. Dat wij deel mogen hebben aan deze parousia. Want er staat, als de Heer Jezus terugkomt, zullen wij met hem terugkomen. En mogen wij delen in zijn heerlijkheid. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Als we nog even teruggaan naar Zachariah 9, dan is dat tweede vers, waar we dan mee af zullen sluiten, hè, dat vers 10 van Zachariah 9. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden van Jeruzalem teniet doen. Als er gesproken wordt over Efraïm en Jeruzalem, dan gaat het over de 10 stammen in het noorden en de 2 stammen in het zuiden. En hier zien we dat deze 10 stammen en die 2 stammen één volk zullen zijn. Als Jezus terugkomt. En dan staat er inderdaad, de strijdwagens zullen teniet gedaan worden. De paarden zullen weg zijn. De strijdboog wordt teniet gedaan. Ik heb hier een zoeklicht. Het is niet het allernieuwste nummer van twee keer geleden. U mag die meenemen. Maar dan zie je het afweergeschut van de Joden. Hè? Om die skutraketten tegen te houden. Overal langs de Gazastrook staan de Joden klaar om raketten uit de lucht te halen. Hè? Ze hebben nu een heel nieuw afweersysteem uitgevonden. Wat met name kleine raketten zo uit de lucht kan halen. Maar weet je, Israël is vanaf 1948, vanaf het moment dat ze het land gekregen hebben, in staat van oorlog. Weet u dat? In die situatie is nog geen dag een verandering geweest. Je moet maar als land al, dat is dan omgerekend al meer dan 60 jaar. Al meer dan 60 jaar is Israël in staat van oorlog. Hoeveel zal dat niet kosten? Nou, daar gaat zoveel geld naar defensie daar. Nou, zal er toch een moment komen dat al die strijdbogen, hè, of al die tanks, of al die straaljagers, niet meer nodig zijn. Dat ze weg zullen zijn. Dat Israël in rust zal leven. Dit is zo'n enorme verandering voor Israël. als de koning komt. En dat staat hier ook heel duidelijk. De strijdboog zal er niet gedaan worden. De paarden zal ik er niet... Hè, paarden, ook weer die strijdpaarden. Hè? De strijdwagens. Nou, je zou het naar deze tijd kunnen vertalen in de tanks die er zijn. In de straaljagers en het afweergeschut. De raketten die er zijn. Het zal allemaal voorbij zijn. Want wat staat er? Als hij komt, zal hij de volken vrede verkondigen. Hij zal de volken vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee. Als er in Israël gesproken wordt van zee tot zee, dan denken de Joden in de eerste instantie altijd aan Iran, de Perzische Golf, de Oostelijke Zee tot de Middellandse Zee. Van zee tot zee. Nou, wij mogen dat veel verder trekken. Van oceaan tot oceaan. Hier staat van de rivier tot aan de Eindraad. Als we het over de rivier hebben, hebben ze altijd over de Eufraat. Maar hier zie je, dat is dat het Joodse volk dit zal gaan begrijpen. Maar die vrede die er dan zal zijn over deze wereld, die zal zijn tot de einden der aarde. En hier zien we dus heel duidelijk dat het vrederijk, het Messiaanse rijk, begint als Jezus Jeruzalem binnen mag komen. Vandaar, zolang het nog geen vrede is in Jeruzalem, zal het ook nooit vrede worden hier op deze aarde. Maar wanneer het vrede wordt in Jeruzalem, dan wordt het vrede op deze wereld. Vandaar Jerusalem. En Jerusalem betekent letterlijk de stichting van de vrede. En de stichting van de vrede zal plaatsvinden nergens anders dan in Jeruzalem. Niet in Genève, niet in Amerika, maar in Jeruzalem.